Luisteraars, welkom bij de boeddhistische omroep met de Middenweg. Eenmaal per twee weken op de zondagavond. Zen-leraar Riens Rietskes en zijn vrouw Merel Hoitinga, zij is dierenarts en hoogleraar dierengeneeskunde, schreven samen het boek Zen en Geluk, Gelukshormonen, Lijden en Erotiek. Centraal staat de vraag welke factoren bijdragen aan ons geluk. Onlangs werd het boek gepresenteerd op een congres in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Jacqueline Oskamp bezocht de bijeenkomst en had tussen de bedrijven door een gesprek met Riens Rietskes.
Mag ik jullie wat vragen?
Ja.
Zen en geluk, wat denkt u van dat verband? Is dat er inderdaad?
Het antwoord erop is ja. Het is heel zeker.
U weet het uit eigen ervaring?
Ook, ja, uit eigen ervaring. Zen en geluk, waar ligt nou de correlatie? Je leert jezelf zo ongelooflijk goed kennen. En alleen dat fenomeen al maakt een heleboel mensen gelukkiger. Ook als je de andere kanten van jezelf leert kennen die blijkbaar niet zo gelukkig zijn in eerste instantie. Dus dat maakt heel veel, zelfkennis maakt gelukkig in mijn ogen. Ja.
Mag ik u vragen, wat is geluk?
Nou, daar vraagt u wat. Geluk zit in jezelf. En het geluk is een wezen, als je durft te kijken, alles.
Maar is het een kopje koffie drinken?
Ook dat? Kan een gelukzaligheid zijn. Zeker weten. En de ene keer is het geluk dat je het ook echt ervaart en voelt. En de andere keer denk ik, ik moet weer op zoek naar mijn geluk. Maar het is niet te zoeken, want het zit in je. Het zit helemaal in je.
Geluk is kunnen genieten van de kleine dingen. En zo bedoelt Riens dat volgens mij. Van de hele kleine dingen, zoals een kopje koffie. Als je dat maar met aandacht doet, is het echt genieten. Net zoals het interview nu met u. Als we dat met aandacht doen, is dat een moment van geluk.
Maar wat is geluk?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk een... In wezen is het voor mij tot op heden een diepe rust, mentale rust, in activiteit en in niet-activiteit. Pijn. En er zit ook iets van verbondenheid met de wereld, met de mensheid, met het universum, met het leven. Vertrouwensvolle relatie.
Maar bijvoorbeeld hier is het heel onrustig, dus dat is geen...
Valt wel mee. Ja. Het is druk, maar drukte, uiterlijke drukte... En innerlijke rust zijn combineerbaar.
En maakt Zen gelukkig?
Nou, in hoeverre Zen specifiek gelukkig. Zen brengt wel een contact met iets wat gelukkig maakt, ja. Zen is een manier om daarin mee in contact te komen. Ja.
Ik zie hier ook oud-minister-president Van Agt rondlopen. Eens even kijken of ik die mag storen. Mag ik u een momentje storen? De vraag is of er een verband is tussen zen en geluk. Maakt zen gelukkig?
Ik weet het niet, dat moet ik vandaag leren. Het zal wel wezen, want als de kenners van oordeel zouden zijn dat er geen enkel verband te bespeuren valt, zouden ze niet zoveel mensen in desillusie hebben gedompeld die dan aan het eind van de middag zou zijn opgetreden.
Wat is uw nieuwsgierigheid om hier te komen?
Nou, die nieuwsgierigheid is er sowieso al, omdat ik getroffen ben door het boeddhisme, in Japan een beetje kennis heb gemaakt met Zen in de jaren dat ik daar heb gewoond. En van mezelf niet kan uitstaan dat ik eigenlijk zo weinig van weet. Dus het is een bijscholingscursus voor mij.
Ja. En wat is uw idee van geluk?
Die vraag is veel te moeilijk. En dat, misschien dat ik aan het eind van de middag daar iets verstandigs over kan zeggen. Maar nu zou ik vervallen in bazelen en dat wil ik de luisteraars niet aandoen.
Dank u wel. Riens, vanmiddag wordt jouw boek gepresenteerd, Zen en Geluk. Je doet daarin aanbevelingen hoe je gelukkig kan worden, mag ik toch wel zeggen.
Ja.
Pas helemaal aan het eind ga je in op de vraag wat geluk eigenlijk is.
Ja.
Zullen we daar toch eens even mee beginnen?
Dat is goed. Ik doe dat met opzet in het boek om die definitiekwestie zo lang mogelijk uit te stellen. En ik laat mensen tijdens het lezen van het boek
in het ongewisse. Omdat dat de praktijk is. Mensen praten over het geluk alsof ze weten wat het is. Maar ze bedoelen er het ene moment het tegenovergestelde van als op het andere moment. Zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. Hetgeen ik natuurlijk een interessante praktijk vind. Ik doe het even zo goed niet. Maar ik verklaar niet wat ik wel doe in het boek. En aan het eind van het boek kom ik dan met, laat ik zeggen, een nieuwe definitie van geluk.
En die luidt?
Centraal in mijn definitie van geluk is het zelfvertrouwen om ook onder moeilijke omstandigheden in staat te zijn om te kunnen genieten. Dat is eigenlijk geluk, ja, voor mij.
Is dat iets wat je op eigen ervaring baseert?
Ja, zeker. Waar het dus om gaat is het uit elkaar rafelen, het uit elkaar halen van genot en geluk. Maar genot heeft als probleem dat daar heel snel verzadiging optreedt. En dan is genot dus, lekker is maar één vinger lang, was bij ons vroeger het gezegde. Dat is dus genot, daar word je dus niet gelukkig van. Dus waar ik eigenlijk onbewust voor een groot gedeelte van mijn leven op zoek naar ben geweest, is naar wat is geluk. En dat is eigenlijk een zoektocht die begonnen is voor mij toen ik 11 jaar was. Toen ik grootfamiliedrama meemaakte. En eigenlijk onbewust is daar het zoeken begonnen naar waar heeft het leven eigenlijk in vredesnaam zin voor. Op mijn 18e is dat zoeken naar geluk, zoals je dat nu achteraf kunt betitelen, is dat begonnen. Dus het is wat mij betreft begonnen met lijden. En daardoor ben ik gemotiveerd geraakt om systematisch met dat thema bezig te zijn. Zowel lijden als met geluk. Wat ik niet wist hoor, want ik zocht eigenlijk een oplossing. Ja, een vlucht zou je kunnen zeggen, uit het lijden. Waar ik nu 33 jaar later op uit ben gekomen, is eigenlijk dus dat je moet trainen, in mijn perceptie, om in staat te zijn om te gaan met lijden. Want als je dat bent, kun je dus onder alle omstandigheden genieten.
En als ik het goed begrijp uit jouw boek, dan zijn er twee praktijken waarin je dat kan oefenen.
Ja.
Sport,
ja,
en meditatie.
Ja, ik denk dat je dat in heel veel meer praktijken kunt oefenen. Theeceremonie. Maar ik denk ook dat professionele muzici bijvoorbeeld. Kunst in het algemeen ligt denk ik heel erg dicht bij religie. En eigenlijk ook bij filosofie. Weet je, ik bedoel, dat zijn toch wat mij betreft verheven wetenschappen. Waar het gaat om de echt centrale dingen in het leven van onze mensen. En ik denk dat kunstenaars ook ontzettend lijden. Hè, maar tegelijkertijd ook ontzettend gelukkig zijn. En dat is dus niet toevallig. Die twee die gaan voor mij. Ik bedoel, hoe meer je kunt lijden, hoe meer je gelukkig kunt zijn. Hoe meer je gelukkig kunt zijn, hoe meer je moet kunnen lijden. Want het een is onlosmakelijk verbonden met het ander.
Want jouw theorie is no pain, no gain. Hè? Dus je moet eerst jezelf flink kwellen.
Ja.
Wil je daarna het genot kunnen ervaren.
Ja, ja, zo is het. Ik kan het alleen maar bevestigen. Ja. Waarbij het wel zo is dat er, godzijdank, dat kwellen niet meer kwellen is. En dat is natuurlijk de grap. In die zin van, kijk, als ik hardloop, wat ik regelmatig doe, en dan zie ik sommige mensen ook al moe worden van de gedachten om me heen. Anderen ook niet hoor, gelukkig, heel veel ook niet. Maar voor die mensen is het een grotere kwelling dat ik hardloop, dan dat het voor mezelf inmiddels is. Het is voor mij nog vaak geen feest om de deur uit te gaan. Maar als ik één keer buiten ben, dan is het feest eigenlijk al begonnen. Maar als ik één keer onder de douche sta, weet je, dan is het gewoon puur feest. En dus die kwelling die wordt steeds minder. En dat is natuurlijk de grap. En dat uiteindelijk dan, laat ik zeggen, helemaal ideaal gesproken, en dan zit je haast tegen het niveau der heiligen aan, het lijden overwonnen is. Zoals voor sporters, denk ik, sporten geen kwelling meer is.
Toch, ik ben me daar ook een beetje verbaasd over. Het is ook een kwestie hoe je dit interpreteert.
Sure.
Ik ben jaren geleden zelf gestopt met roken. Heb dat boekje gelezen van Ellen Carr.
Heel goed.
En die hanteert een beetje zelf theorie, maar die interpreteert dat heel anders. Die zegt, elke sigaret is lekker.
Ja.
Maar eigenlijk is dat vergelijkbaar met wanneer je knellende schoenen draagt.
Ja.
En je doet die uit.
Ja.
En oh, wat voel je opeens lekker.
Ja.
En dat interpreteert hij als iets heel negatiefs. Je houdt jezelf voor de gek.
Met die sigaret hou je jezelf ook voor de gek, dat is waar. Maar met die knellende schoenen niet. Dat is het verschil, weet je. Met die knellende schoenen heeft hij helemaal gelijk aan en zo is het. Dat is net zoals met hardlopen. Houden hardlopers zichzelf voor de gek? Ze lopen zich af te peigeren, ze zweten als een gek, terwijl het al warm is. Maar houden ze die zichzelf voor de gek? Nee, ze zijn gelukkiger en ze zijn gezonder. Dus wie houdt zichzelf hier voor de gek? Ja. Dus wat dat betreft is sporten misschien beter dan knellende schoenen. Hè? Dus in die zin eens. Maar niet in de zin van dat afzien dom is. Integendeel, afzien is denk ik de manier om gelukkig te worden.
En dan gaat het om de productie van endorfines, hè?
Ja, kijk, in het boek hebben we vier sporen eigenlijk. Maar de hoofdsporen zijn de lichamelijke kant. En dan kom je op de endorfines uit. De fysiologische kant. En dan kom je op de endorfines uit. We hebben de neurologische kant, de hersenen bekeken. Dan kom je bij hetzelfde uit, maar dan kom je wat tegen het spirituele aan. Dan zit het denken als een hele centrale factor in het geheel. Maar ook de mystieke ervaring. Ja, ik denk dat kunst daar ook een rol in speelt. In ieder geval de filosofie.
Goedemiddag, dames en heren. Ik ga het vanmiddag van een andere kant belichten, meer vanuit de natuurwetenschappelijke kant. Mijn slides zijn in het Engels, maar ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk in het Nederlands te verklaren waar ik het met u over heb. Zoals in de titel staat aangekondigd, gaan we het over gelukshormonen hebben. En gelukshormonen worden ook wel endorfines genoemd. En endorfines staat voor het woordje morfine, wat uit het lichaam komt. Dus endogeen, dat betekent de hormonen die wij zelf in ons lichaam produceren. Voordat ik over deze gelukshormonen met u van gedachten ga wisselen, zal ik eerst behandelen wat stress is in ons leven en hoe wij daarmee omgaan. Het kopen, zoals het ook wel wordt genoemd als een Engelse term die behoorlijk vernederlandst is, dacht ik zo langzamerhand. Daarna wat er gebeurt als er chronische stress gaat optreden. Daarna wat conditionering is en dan vervolgens probeer ik dat allemaal aan elkaar te praten bij meditatie. In mijn dagelijks leven houd ik mij bezig met het verhogen van het welzijn van proefdieren die wij gebruiken in het medisch onderzoek. En ik ga u dan ook een hoop resultaten laten zien die vanuit het dieronderzoek stammen. Maar wanneer ik het over dieren heb, dan heb ik het ook gelijk over de mensen. Want zoveel verschillen wij niet van de dieren. Als we het eerst hebben over het fenomeen stress, dan is het ons dagelijks spraakgebruik gebruikt stress als een negatieve factor. Maar er is in het, als we over acute stress praten, dan is dat heel effectief dat die acute stressreactie optreedt. Als een zebra wordt aangevallen door een leeuw, komt er een enorme adrenaline-respons in het lichaam op gang. Waardoor, als die adrenaline goed werkt, de zebra heel hard wegloopt en vervolgens de aanval overleeft en waarna het systeem weer op zijn plek valt. En dus die acute stressreactie is heel effectief in een dergelijke situatie. Maar als we het over mannelijke muizen hebben die we in een kooitje zetten en die elkaar voortdurend aanvallen, waarbij de een niet kan ontsnappen aan de andere, dan betekent het dat het controlesysteem wat in die muizen aanwezig is, geen succes meer heeft. Ze kunnen niet aan elkaar ontkomen. En dat betekent dat er negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden, als bijvoorbeeld maagzweren. En ik denk dat het dat spraakgebruik is wat we voornamelijk het woordje stress gebruiken. In het begin van de 70e jaren zijn er een aantal rattenstudies gedaan die ons heel veel inzicht hebben gegeven in hoe het stressfenomeen tot stand komt. De onderzoeker Weiss heeft ratten in drie kooitjes geplaatst waarbij deze ratten elkaar niet konden zien, horen of ruiken. Dus die waren geïsoleerd van de omgeving. Er werd een kufje onder staart geplaatst waarmee rat nummer 1 en 2 stroomstootjes toegebracht konden worden. Er was een rood lampje voor het hoofd van de rat. En in het eerste experiment werd dit rode lampje.
Wat is nou de rol van meditatie hierin?
Ja, mediteren is voor mij mentale conditietraining. En daarom is het dus het voor mij heel belangrijk dat je bij mediteren in een fysiek uitdagende houding zit. Want als er geen endorfines opgewekt worden, dan heb je de fysiologie. Als het geen pijn doet, als je geen offer brengt. Om het wat in traditioneel religieuzere termen te zetten, dan heeft het ook minder effect. En dus inderdaad, die meditatiehouding die wij in Zen, maar ook in andere boeddhistische scholen gebruiken. Maar ook die mijn opa gebruikte, want die bad als goed gereformeerde in zijn pyjama op het koude zeil voor het bed.
Zijn blote knietjes?
In de pyjama, op zijn pyjama, bijna blote knieën. Die fysieke uitdaging, die zorgt ervoor dat je na die fysieke uitdaging het gevoel hebt dat God, Boeddha, in feite dus de endorfines, je een goed gevoel geven. En die zorgen ervoor dat je creativiteit verhoogt, beter slaapt en dat soort zaken.
Je beschrijft ook dat meditatie een manier is om emoties te verwerken, hè?
Ja, sure. En dat is de psychologische component in het boek die we net nog misten. Ja, tijdens mediteren is denk ik gewoon een heel belangrijke factor, hè, het verwerken van onverwerkte ervaringen. Onverwerkte emoties, niet alleen ervaringen, want dat zou alleen naar het verleden zijn. Tegenwoordig train ik heel veel mensen in Zen die niet zoveel te maken hebben met jeugdtrauma's of oude problemen, maar juist met een teveel aan uitdagingen, te veel willen. En ook dat zijn eigenlijk onverwerkte ervaringen.
Te veel prikkels.
Te veel prikkels, maar vooral ook te veel wensen. Weet je, het probleem natuurlijk van onze tijd is, denk ik, van we kunnen zoveel. We hebben ondanks de zogenaamde recessie, we hebben zoveel materiële welvaart dat de sky the limit is. En we eigenlijk gek worden van alle mogelijkheden die we hebben. En alles wat we kunnen, dus ook maar te verwezenlijken, gunnen we onszelf niet meer de rust. En die wensen zijn dus eigenlijk ook onverwerkte ervaringen. Mm. Hè, onverwerkte emoties, moet ik zeggen. En mediteren helpt ontzettend om die onverwerkte emoties te verwerken tot inzicht.
En dat draagt weer bij aan het geluksgevoel.
Lijkt mij, ja. Lijkt mij. Ja.
Het vierde wat je noemt is het stellen van een doel in je leven. En je komt met een paar grote voorbeelden aan. Kennedy die de eerste vlucht naar de maan bewerkstelligde.
Ja.
Mandela.
Ja, we doen het niet voor minder.
Inderdaad, Bill Gates.
Ja. Ja.
Daar heb ik daar toch wel een paar vragen over.
Oh ja.
Nou ja, kijk, om te beginnen. Deze mensen hebben inderdaad veel voor elkaar gekregen. Maar zijn ze ook gelukkig? Ik bedoel, waar leid je dat uit af?
Oh nee, dat weet ik. Ik denk bij Mandela, die straalt het voor mij wel uit. Dus als je die drie op een rij zet, dan denk ik van ja, Mandela die was voor mij, dus is voor mij een voorbeeld van iemand waarvan ik denk van yes. Weet je, bij hun gaat het, als ik hun in het voorbeeld gebruik, niet om of zij gelukkig zijn. Bij mij gaat het bij hun omdat het hebben van een doel bijdraagt aan het hebben van een uitdaging. Wanneer je er niet te veel hebt, ze mogen best groot zijn. Ik bedoel, ik ga niet voor laten we zeggen, alleen maar kleine doeletjes. Integendeel, ik ga voor grote doelen. Wat mij betreft graag. Ik ga zelf ook voor de wereldvrede. Hè? Daarom hebben we World Peace is Possible opgericht. Hè? Maar dat is natuurlijk ook al een vorm van jezelf een uitdaging stellen. En die uitdaging is denk ik heel, heel gezond. En ik denk dat de meeste mensen vandaag de dag veel te kleine uitdagingen hebben. Weet je, ik bedoel, in mijn cursus vraag ik ook mensen van wat is je doel? En dan zeggen mensen, nou, ik heb één keer in de week last van hoofdpijn. En dan zeg ik, ja, weet je, wat voor flutdoel is dat nou? Ik bedoel, 3 weken, 2 keer per dag, 20 minuten mediteren, dan ben je er vanaf. En dan? Wat dan? Nou, ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ja, ik heb dat al 5 jaar, meneer, dus ik ben heel blij. Ja, dat is ook wel, dat is ook goed. Maar wat doe je dan over 3 weken? Dan stop je met mediteren, want dan heb je je doel bereikt. En dan over een half jaar heb je rugpijn. Hm. Weet je, een doel van niks, man. Kom op met een beter doel. Hè? En daarom stel ik weet je, ik ben 10 jaar studieadviseur geweest. In al mijn werk, ook nu als zenleraar, merk ik het van. Wanneer mensen te kleine doelen hebben, dan betekent dat natuurlijk dat je eigenlijk niet wezenlijk weet waar je motivatie ligt.
Maar staat het ook niet haaks op de zenpraktijk?
Nee.
In zen wordt er altijd gezegd van het heeft geen zin, er is geen doel, het is hier en nu. En
Dat is ook allemaal waar. Weet je? Het staat er niet haaks op, het is de andere kant van dezelfde medaille, voor mij. Weet je? Als je een doel hebt, als je weet dat je naar Rome wilt, dan hoef je niet bij elke kruising stil te staan en te denken van waar wil ik eigenlijk naartoe? Weet je? En kom je dus, loopt je leven gewoon. Als je niet nadenkt over wat wil ik eigenlijk in mijn leven, dan moet je bij elke kruising gewoon nadenken van ga ik nou links of rechts af? Want alleen een dier lukt het misschien, maar ik denk zelfs die niet, om gewoon bij een kruising zonder na te denken links of rechts af te lopen. Maar dat lukt jou niet.
Aan de andere kant, als je een duidelijk doel hebt, sluit je ook voor heel veel dingen om je heen af.
Ja, nee. No problem. Ik bedoel, daarin heb je geen keus. Je kunt niet alles. Maar dat is het probleem. Heel veel mensen die, denk ik, kleine doelen hebben, Die hebben onbewust allerlei grote doelen. Maar juist doordat ze ze onbewust hebben, lukt het denk ik zelden om ze ook allemaal in vervulling te laten gaan. En mensen merken pas hoeveel doelen ze hebben. Op het moment dat die ene vervuld is, dan komt gewoon de ander. En dan blijkt daarachter weer een te zitten. En dan blijkt daarachter. Nou, dan zit je dus, dat is wat we lijden noemen in boeddhisme.
Het valt mij op dat jij je erg laat inspireren door de gedragstherapie. Je hebt een hele pragmatische aanpak van allerlei kwesties, to-do-listjes.
Ja.
Je beschrijft hoe fobieën afgeleerd worden, conditioneringen.
Ja, aangeleerd en afgeleerd.
Ja, is dat inderdaad jouw inspiratie?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk wat mij betreft door heel veel dingen geïnspireerd. En ik denk dat de multifunctionele benadering, de multifactorele benadering, kenmerkend is voor het boek. En dat gedragstherapie, gedragspsychologie is één, niet een onbelangrijke, want ik denk dat de hele laatste 50 jaar op het gebied van psychologische begeleiding heeft geleerd dat gedragstherapie een van de meest effectieve is. Daarnaast denk ik, weet je, ik bedoel, ik ben 9 keer in Japan geweest, ik heb daar maanden in het klooster gezeten. Het is gewoon één grote gedragstherapie show. Weet je, je moet je precies zo gedragen en er gebeurt van alles met je.
Het is allemaal vorm, bedoel je?
Allemaal vorm. Met allemaal gedragstherapie, van minuut tot minuut voorgeschreven. Elk klooster overigens, in het westen natuurlijk net zo goed als in het oosten. Het is allemaal voorgeschreven gedrag. En dat verandert mensen. En misschien mag je wel haast zeggen, dat is misschien wel het enige wat mensen echt verandert.
Maar in welk opzicht? Wat doet het met mensen?
Bijvoorbeeld, als je mensen vroeg op laat staan, daar veranderen mensen zo van, weet je. Met mensen die ontevreden zijn, en dat zijn er in deze tijd heel veel, ondanks de welvaart of dankzij de welvaart, wie weet, wat moeten we zeggen. Die mensen hebben dus de neiging uit onvrede om laat op te staan. Doordat ze laat opstaan, sta je eigenlijk met een verkeerd humeur op. Dus als je die mensen gewoon 2 uur vroeger op laat staan, in plaats van om half zes, wat ik vaak doe, dan zie je mensen gewoon in een week of twee zich al beter voelen. Heb je verder nog niets gedaan? Dat is gewoon fantastisch. Ja. En het is zo simpel. Zoals ik zei, ik ben 10 jaar studieadviseur geweest. En daar was ik beroemd vanwege mijn open deur intrappen. En dat doe ik nog steeds. Maar wat ik erbij zeg is, mensen die kennen de open deuren, alleen trappen ze niet in. Blijven ervoor staan, sterker nog, lopen eraan voorbij. Maar vroeg opstaan. Weet je, het is niet, het is, kijk, waarom of we heel veel mensen het ook vandaag de dag niet doen, denk ik, is omdat het gepast heeft in een moraal. Van dat was goed. Dat moest zo, dat was netjes, dat, weet je, dat soort moest van je ouders. Maar daar doe ik het niet om. Ik doe het omdat ik merk dat je je dan beter voelt.
Door de gezonde discipline.
Omdat het een gezonde discipline is.
Dan wil ik nu graag het woord geven aan Nico Tiedeman, zenleraar, over het verlangen naar verlichting. En dus naar die shot. Is een erotisch verlangen.
Naarmate de Boeddha meer volgelingen kreeg, groeide ook de organisatie van de gemeenschap, de Sangha. Eerst van mannen en later, zei het met geringe aarzeling en met aanscherping van de regels, van vrouwen. Wie de Vinaya, het boek van de discipline, leest, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat seks voor de celibataire bhikkhus en bhikkhunis tenminste een grote obsessie was. De regels geven gedetailleerd aan wat men moest laten en welke omstandigheden men moest verleiden om niet geprikkeld te worden, laat staan om daadkrachtig te werk te gaan. Om algehele opwinding in deze zaal wat te vermijden, bespaar ik u de bijzonderheden, want de regels zijn zo verfijnd omschreven en betreffen zoveel aspecten van het seksleven, dat ik me afvraag of het van buiten leren en luid op reciteren ervan, wat in die dagen de gewoonte was, dat ik me afvraag of het juist niet die gevoelens opriep die het probeerde te onderdrukken. Alle denkbare vormen van seks waren verboden. Homoseksualiteit, masturbatie, dierenliefde en de beesten worden met naam vermeld, aap, ezel enzovoort. Het vrouwelijk lichaam gold als hindernis bij uitstek voor nirvana. Een bhikkhu mocht nooit alleen in haar aanwezigheid verblijven, haar niet aanraken, noch haar naakt zien baden. Hij mocht ook niet voor een uurtje terug naar zijn ex. Beter dan haar schoonheid te bewonderen was het zien van haar vergankelijkheid. Meditatie op een lijk leverde het beste bluswater ter verkoeling van de driften. Maar er is ook weer een regel, geen seks met een dode. Kortom, erotiek werd in het vroeg boeddhisme geenszins beschouwd als vindplaats van verlichting.
De ondertitel van jouw boek luidt Lijden en erotiek. Ja. Nou, eerlijk gezegd vind ik die erotiek er een beetje bekaaid afkomen.
Ja, dat is niet mijn specialiteit, moet ik toegeven. Sorry. Moet ik misschien nog eens wat meer in verdiepen en nog eens later een beter boek over te schrijven.
Weer voor de verkoop.
Ja, maar vond je het hoofdstukje wat erover ging niet leuk?
Jawel.
Ja, en ik vind het hoofdstukje wat erover gaat eigenlijk toch wel heel essentieel. Erotiek is natuurlijk, als je naar de endorfines kijkt, een soort... Daar zit voor de leek, de mensen die niet fulltime trainen, om het zo maar te zeggen, op allerlei gebieden, van mentale tot fysieke conditie. Er zit een toppuntje van endorfineproductie.
En ik denk over adrenaline en endorfines pratend, dat dit voor jou natuurlijk ook een spannende dag is.
Ja, ja.
Dat jij nu al weet dat je om 6:00 vanavond een geluksgevoel gaat krijgen.
Ja, dat heb ik nu toch al wel een beetje hoor. De spanning zit hem eigenlijk vooral voor zo'n congres wat mij betreft in het vooraf gebeuren. Nu het allemaal loopt. Is voor mij het grote gedeelte al wel een beetje begonnen.
Ja.
Ja. Dus ik hoef het wat mij betreft voor mijn gevoel nu niet uit te stellen tot vanavond. Ja.
Maar dit soort gebeurtenissen zijn wel het soort piekervaringen waar alles op scherp komt.
Absoluut, absoluut. Weet je, ik bedoel, als je een boek schrijft van 170 pagina's, dat is toch een helle job. Daar zit voor mij, de adrenaline wil ik niet zeggen, met de grote uitdaging. En natuurlijk heb ik ook wel eens de neiging, zoals denk ik alle boekschrijvers, om halverwege te denken van... Waar ben ik aan begonnen? Ik hou er mee op, enzovoort, enzovoort. Daar zit de... Maar dan, natuurlijk, als een boek uitkomt, dan is het een feestje. Ja.
Tot slot, ben jij een gelukkig mens?
Ja, maar ik hoop wel door te groeien in dit verband.
Ja. Kan altijd nog beter.
Ja, ik hoop het toppunt van geluk pas te bereiken als ik 99 ben.
Ja. Dat is nog eens een doel, hè?
Toch? Ja, daar ga ik voor.
Dank je wel.
U luisterde naar een bijdrage van Jacqueline Oskamp. Zen en Geluk van Riens Ritskes en Merel Hoitinga is verschenen bij uitgeverij De Driehoek in Amsterdam. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Maandag 13 oktober geeft de Tibetaanse dokter Amchi Lobsang Tsultrim een lezing in het kringloopbedrijf De Omloop in Zutphen. De lezing begint om 8:00 en De Omloop is gevestigd aan de Skagerrakstraat 1A in Zutphen. 15 oktober geeft Kay Miner een lezing over boeddhisme en psychologie voor het Maitreya Instituut in Groningen. De lezing begint om 7:30 in Huis De Beurs aan de Vismarkt in Groningen en kost €7. Op 17 oktober geeft Andy Weber om 8:00 een lezing met dia's over vrouwelijke boeddha's in het Maitreya Instituut in Amsterdam. De entree is €10 en het Maitreya Instituut is gevestigd aan de Brouwersgracht 157 in Amsterdam. Zaterdag 18 oktober zendt De Bos op Nederland 1 van 1:15 tot 1:15 een documentaire uit onder de naam Het Mysterie van het Bestaan. Het is een portret van de wiskundige en filosoof Ulrich Liebrecht, die een brug probeert te slaan tussen het westerse denken en de oosterse filosofie en religie. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag in Reflecties een reportage over de collectie Boeddha-beelden in het museum, het curriculum van het Zencentrum Noorderpoort in Wapserveen en de column van Njuk. Graag tot dan.